Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de CryptoCast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is vandaag maandag 18 maart 2024. We beginnen een hele nieuwe werkweek met deze podcast. Ochtendnieuws, de eerste van een reeks van vijf, zo kunnen we zeker stellen. En naast mij zit Michiel Jurjens.
Dag Bas, goedemorgen.
Het mooiste is, hij is er ook het grootste deel van de week bij.
Zeker, zeker. Tot minstens donderdag, misschien daarna ook wel.
Ja, je bent eruit. Hartstikke fijn dat je er bent. De komende 20 minuten gaan we het laatste nieuws door. Nou, zeg het maar, waar gaan we het over hebben?
De rente op studieschulden bijvoorbeeld, die gaat de komende jaren in ieder geval niet omlaag, schrijft de Telegraaf. Er zijn rellen geweest in Parijs na een scooterongeluk eerder deze week, waarbij een 18-jarige man overleed. Hm. Er was een demonstratie op het Binnenhof. Ja. Er zijn presidentsverkiezingen geweest met een hele verrassende winnaar,
nou zeg,
kunnen we wel stellen. Ja. Dus er is genoeg gebeurd, genoeg om het over te hebben.
Zeker. Dus je krijgt inzicht in die dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar, zoals Michiel zegt, we gaan beginnen in Rusland. Want de Russische president Vladimir Poetin heeft gewonnen, uiteraard. De Russische presidentsverkiezingen, dat wisten we. Het was allemaal voor de bühne, maar hij heeft volgens een exit poll 87,8% van de stemmen gehaald. En dat heeft hij in de eerdere vier instanties niet gedaan. Laat de Russische kiescommissie weten. Bij ons, om daarover te praten, is onze man in Rusland, Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, dit waren denk ik de saaiste verkiezingen uit de recentere Russische geschiedenis, hè? Want er was geen strijd.
Nee, die was er absoluut niet. Als je ziet dat de drie tegenkandidaten allemaal 3-4% hebben gehaald. En Poetin ja tegen de 90 of in ieder geval 87-88%. Nou ja, dan is er natuurlijk van een serieuze verkiezingsstrijd geen sprake geweest. Ja. Dat is duidelijk.
De opkomst, hoe was die? Is daar iets over te zeggen?
Nou, voorlopig staat hij op 74%. En ook dat is een meevaller voor Poetin. Het Kremlin had van tevoren gemikt op ongeveer 70%. Dus ook dat is meer geworden dan ze hadden gehoopt. Maar ja, alles natuurlijk in de context van veel fraudegevallen die werden gemeld. Ja. Bussen die rondgingen met stemmers die drie keer hun stem uitbrachten. Er zijn talloze filmpjes ook weer van mensen die gewoon hele pakketten met stembiljetten in de stembussen proppen en ga zo maar door. Dus ja, de oppositie is natuurlijk zeer verbolgen over hoe het is gegaan. En het zijn mogelijk volgens de oppositie de meest gefraudeerde verkiezingen die Rusland ooit gekend heeft.
Ja, precies. De ene record na het andere. En meneer Poetin ondertussen maar blij roepen dat hij 80% haalde. Toch, hè, we hadden dat Noon voor Navalny. Een initiatief waarbij de vrouw van Navalny opriep om mensen naar de stembus te halen op zondag, de laatste verkiezingsdag, gisteren dus, om precies 12 uur. Daar is massaal aan gehoor gegeven in de rest van de wereld. Maar hoe ging dat in Rusland bij jou?
Nou, toch ook wel behoorlijk. Kijk, het was voor de mensen natuurlijk hier een stuk onvoorspelbaarder. Hè? De Russische autoriteiten hadden de actie zelfs gebrandmerkt als een extremistische activiteit. Mm. Dus mensen wisten niet wat hen te wachten stond. En toch zag je overal dat er honderden, en ik denk in Rusland, heel Rusland, toch wel duizenden mensen er gehoor aan hebben gegeven. En dat is toch heel dapper. Ik was gisteren bij een van de stembureaus, net dat stembureau waar Navalny in 2013 de meeste stemmen heeft gehaald, toen hij deelnam aan de burgemeesterverkiezingen van Moskou. En daar was om 11:50 nog helemaal niemand te zien. En stipt om 12:00 uit het niets stond er ineens een rij van 50 mensen. Ja. En die waren ook, de mensen waren wisselend bereid om met journalisten te praten. Mm-hmm. Maar er waren er ook echt wel bij die gewoon voor de camera ronduit zeiden wat wat ze vonden. Ja. En dat is toch wel iets wat je nu ziet in Rusland. Na de begrafenis van Navalny, toen zag je datzelfde. Lijkt het toch of mensen het zo beu zijn dat ze zich over hun angst heen zetten en dit soort dingen gewoon doen. Openlijk praten met journalisten voor de camera. En dat zou in de toekomst misschien tot een zekere hoop kunnen leiden voor de oppositie.
Ja, precies. Maar, en die mensen zijn niet opgepakt, want dat was wel. Er stonden over arrestantenbussen volgens mij klaar.
Ja, en dat was toch gewoon het intimideren van de mensen. Ja. Hè? Kijk, ze deden niks onwettigs. Ze gingen stemmen. En om 12:00, daar is niks illegaals aan. Maar om de mensen toch te intimideren, bang te maken, stonden er hier en daar inderdaad arrestatiebussen bij die stemlokalen. Ja. Waar men dacht dat er op het middaguur veel mensen naartoe zouden kunnen komen. Die mensen waren toch ook wel een stuk timider. Meer timide. Want die vonden het toch een stuk enger om met de pers te praten.
Ja.
Onder het oog van zo'n politiemacht. Ja, dat doe je niet graag natuurlijk.
Nee. Waarom meer ongeregeldheden eigenlijk, Joost?
Nou, door het hele land zijn er zo'n 75 mensen gearresteerd. Er zijn natuurlijk, wat je zag overal in het land, dat leek ook een soort gecoördineerde actie, of het was copycat gedrag. Maar je zag dat stemmers, bijvoorbeeld groen jodium in de stembus goten. Om de stemmen die er al lagen, zeg maar, in die boxen, dat zijn van die doorzichtige boxen, omdat. Om die te bederven, om die te doorweken, ongeldig te maken, verf. Mm. En er zijn ook zelfs stemlokalen in brand gestoken, althans pogingen daartoe gedaan. Daar zijn ook veel filmpjes van. Dus. Mm. En dat is ook iets nieuws, dat zagen we eerder ook niet. Dus er is wel iets gaande in Rusland onder tegenstanders van dit regime. Ja. Die lijken toch steeds meer bereid om dit soort acties uit te voeren. Precies. Omdat ze het ook gewoon zo beu zijn.
Mm. Heeft Poetin zelf gereageerd op zijn overwinning al of niet?
Zeker, hij heeft een korte toespraak gehouden en daarna een persconferentie gegeven. En zeker die persconferentie was interessant, want daarin noemde hij voor het eerst de naam van Alexei Navalny. We zijn van hem gewend dat hij die naam nooit uitsprak. Om zijn tegenstander, zijn politieke, felste politieke tegenstrever, vernederen. Ja. En gisteren in één keer had hij het over Navalny. Ja. En hij noemde hem nog een keer en nog een keer, 3 keer op rij. Ja. En hij zei ook dat hij het een tragisch geval vond dat hij was overleden. Maar zo is het leven, dat gebeurt nou eenmaal zijn. Ja. Het lijkt erop dat Poetin, nu die van Navalny af is, een soort mildheid wil tonen. Ja. Omdat hij denkt van, hij is er niet meer, dus hij is geen bedreiging meer voor me. En het zou kunnen zijn dat hij zich daar toch wel eens een keer misrekent. Want de geest van Navalny over in Rusland, dat zagen we ook dit weekend, is nog altijd wel levend.
Even naar vandaag, want Rusland en Oekraïne staan stil bij de annexatie van de Krim. Hè? Vandaag precies 10 jaar geleden. Wordt dat nog een feestje van het volgende feestje van Poetin?
Nou, je ziet overal in het land worden er kleine festivaletjes georganiseerd. Tot in Irkutsk, diep in Siberië toe, zag ik. Vanavond is er op het Rode Plein een grote bijeenkomst, een festival. En daar zal waarschijnlijk Poetin ook wel spreken. En dan zal hij het ongetwijfeld ook over de Krim hebben. Dat valt net mooi samen natuurlijk. Vandaag, precies 10 jaar geleden, werd de Krim, de annexatie van de Krim werd getekend. Tegelijkertijd heeft Poetin zijn monsterzegen binnen. Dus dat zou een mooie combinatie voor hem zijn om daar vanavond nog eens even flink over uit te weiden.
Ja, en een prachtig moment voor de Oekraïners om ook drone-aanvallen uit te voeren. Deden ze ook bij vliegvelden in Rusland, maar dat kunnen we best bij de Krim verwachten ook, denk ik, hè?
Dat zou kunnen. We zien dat de Krim natuurlijk afgelopen 2 jaar meermaals is getroffen geraakt door drones, door raketten. Precies. De Krimbrug is zelfs 2 keer geraakt. Misschien dat de Oekraïners inderdaad vandaag als een soort symbolische daad ook weer de Krim zullen bestoken. Ja. Het zou me niet verbazen.
Nee, mij ook niet. Dankjewel. Joost Bosman, onze correspondent in Rusland.
Meer nieuws uit Oekraïne. De economie van dat land is de eerste 2 maanden van dit jaar met 3,6% gegroeid. Dat meldt Julia Sviridenko, de Oekraïnse minister van Economische Zaken. Volgens haar is die groei onder andere te danken aan de export van graan en andere landbouwproducten via de Zwarte Zee. Die vaarroute heeft, zoals we weten, een nieuwe corridor waar veilig doorheen kan worden gevaren. Sviridenko verwacht dat de economische groei het hele eerste kwartaal aanhoudt. De economie profiteert volgens haar ook van een beter klimaat voor de bouw en ook voor het aantrekken van investeringen. De Oekraïnse economie komt van ver, kromp flink, vooral in 2022 na de Russische inval in dat land. Bombardementen zorgden voor schade aan infrastructuur, stroomverbindingen, steden. Er waren vluchtelingenstromen, de export over zee raakte verstoord. Leidde tot een krimp van het BBP in 2022 van 28,8%.
Ja.
Vorig jaar in 2023 groeide de economie met 5%.
Knap,
dus. De eerste maanden van dit jaar dus ook 3,6% groei in Oekraïne.
Dan gaan we naar de Franse stad La Courneuve in de buurt van Parijs, een voorstad. Er zijn rellen uitgebroken na de dood van een 18-jarige man eerder deze week.
On va voir les images impressionnantes des tirs de mortier et des projectiles contre le commissariat de la Courneuve. Des poubelles ont été incendiées. Voilà, on voit ces images de fait assez spectaculaires.
Ja, ten verder dus zien we ook spectaculaire beelden getoond. Inderdaad, door de Franse televisie. Een politiebureau bekogeld met vuurwerk, molotovcocktails. Er werden vuilnishemmers in brand gestoken. Allemaal naar aanleiding van een man die 18 was, op een scooter reed en werd aangereden door een politieauto frontaal. Volgens de Franse media hadden de scooterrijder en zijn passagier meerdere stoptekens van de politie genegeerd, waarna er een achtervolging ontstond. En daarna kwam die man om bij die aanrijding. Op social media ging dit weekend een oproep rond om wraak te nemen voor zijn overlijden in die voorstad van Parijs. In La Courneuve dus. Bij die rellen zijn gisteravond 6 mensen gearresteerd. En rond middernacht was het weer rustig in die voorstad. Stel je voor, er staat 4 miljoen euro op het spel. En dan blijft het balletje wat je moet spelen om te winnen precies op het randje balanceren. Zometeen hoor je waar dit over gaat.
Ochtendnieuws.
Het was een pijnlijk verhaal, denk ik.
Het is een oude.
Ja.
Het is een echte oude.
Ja.
Ja. Ja, nou, dan waarschuwen artsen voor de hinder van windturbines, meldt het AD. Een groep medici zegt dat de overheid de mogelijke gezondheidsrisico's van windturbines op land niet serieus genoeg neemt.
Ja, die medici die merken in de praktijk dat een flink deel van omwonenden ernstige hinder zou ervaren door het constante geraas van die draaiende turbines. Dat zie je misschien niet als je er op de snelweg langs rijdt, dan hoor je het niet. Maar als je er vlak naast woont, ja, maakt toch wel geluid. Het laagfrequente geluid dat zij produceren, dat zorgt voor slapeloosheid, stress, boosheid, vermoeidheid en ook een verhoogd niveau van irritatie en alertheid.
Oh.
Je gaat je gewoon al geheel slecht voelen daardoor, zegt Cornelis Pet. Die is huisarts in Meeden in Groningen. Hij ziet zelfs ruzies, depressies, suïcidale neigingen en vindt dat de situatie maar niet verbetert, ondanks alle noodkreten die er ook aan de politiek gericht worden. Verschillende artsen slaan daarom alarm. In 2021 was er al het artsencollectief Windwiki. Dat werd opgericht, waarin die artsen zich verenigden. Zij pleiten ervoor dat de negatieve gevolgen van windturbines voor het woon- en leefklimaat serieuzer moeten worden genomen. Bewoners die zouden in de toekomst al beter beschermd moeten worden. Het Europees Hof heeft hier namelijk ook iets over gezegd. Nieuwe milieunormen voor windturbines zijn er opgesteld. Die moeten volgend jaar, in 2025, in werking treden. Maar volgens Windwiki, dat artsencollectief, bieden ook die normen geen soelaas. En als je dus naast zo'n windturbine woont,
nou maar,
word je langzaam gek.
Eerst je gas afgesloten en dan krijg je een windturbine op je terrein. Groningen heeft het niet makkelijk. De komende jaren gaat de rente op de studieschuld niet omlaag, lezen we op de voorpagina van de Telegraaf. Volgens die krant is daar de vraag of de rente op de studieschuld überhaupt wel gaat zakken. De Tweede Kamer heeft namelijk de deadline laten verstrijken die dimissionair onderwijsminister Dijkgraaf stelde voor de aanpassing van die terugbetalingsregeling, waardoor een renteverlaging voor 2027 praktisch onhaalbaar lijkt. De partij van Pieter Omtzigt, NSC, twijfelt daarnaast nu over een renteverlaging. Of dat wel het juiste middel is oud-studenten tegemoet te komen die onder dat leenstelsel vielen. Nou, hartelijk dank. Opmerkelijk, want die partij kwam vlak voor de verkiezing juist met een plan om het belastingvoordeel voor expats deels terug te draaien ten gunste van renteverlaging op studieschulden. En dat plan kon toen op brede steun rekenen in de Kamer van alle studenten. En die worden dus nu gepiepeld. Netjes te zeggen, hè. Platform Stop Racisme en Fascisme heeft gisteren gedemonstreerd bij de Hofvijver in Den Haag. Ze kwamen in actie tegen een mogelijke regering met de PVV van Geert Wilders.
Bedankt dat jullie vandaag zijn gekomen. Samen gaan we vuist maken tegen extreem rechts. Laat je horen!
Onze correspondent, of onze politiek verslaggever Leendert Beekman, die was erbij. Leendert, goedemorgen.
Goedemorgen Bas. Ja, ik voelde me wel een beetje als een correspondent gisteren. Want ik was uit de Haagse kaasstulp, uit dat verschrikkelijke gebouw, die tijdelijke Tweede Kamer, op pad.
Ja, op pad. En bij deze demonstratie geeft haat geen macht. Door Wilders op X walgelijk en levensgevaarlijk genoemd. Maar was dat het ook of was het echt een beetje een brave toestand?
Nee, het was niet walgelijk en levensgevaarlijk. Wilders heeft natuurlijk wel persoonlijk te maken met verschrikkelijke bedreigingen. De actievoerders waren zeker geen fan van Wilders, maar ik heb geen uitingen gehoord of gezien gericht tegen de persoon Wilders. Maar wat wel duidelijk was, de leider van de PVV wordt gezien als een groot gevaar voor de rechtsstaat.
Ja, ik maak me zorgen over de opkomst van extreem rechts en de normalisering van extreem rechts. Om precies te zijn, we krijgen een regering met extreem rechts. Dus dat lijkt me al een reden om je zorgen over te maken.
Er wordt hier vandaag al gesproken over stop het fascisme. Zijn we als land in uw ogen al zover?
Nee, daar is nu nog geen sprake van, vind ik. Maar we zitten wel op een glijdende schaal.
Ja, kijk, het gaat ook om wat versta je onder fascisme. Maar als we het programma van de PVV bekijken, dan staan er gewoon allerlei dingen in die heel vergaand zijn en toch eigenlijk helemaal niet in overeenstemming zijn met burgerlijke vrijheden zoals we die tot nu toe kennen.
U zegt extreemrechtse partijen. Welke partijen vallen er in uw definitie onder extreemrecht?
Nou, de PVV valt daar sowieso onder met hun voorstellen die ook antirechtstatelijk zijn en zo rechtstreeks bepaalde bevolkingsgroepen wegzetten, criminaliseren.
Wat zegt u tegen de mensen die op de PVV gestemd hebben en gehoord willen worden?
Kijk, ik denk dat er allerlei mensen zijn die zich terecht zorgen maken over de woningnood, die zich zorgen maken over of hun baan behouden zal blijven, die zich zorgen maken over toenemende oorlogsdreiging. Maar deze partij met deze leider gaat de problemen van deze mensen niet oplossen.
Nou moet ik wel zeggen, Bas, dat het een heel bont gezelschap aan mensen was. Mm-hmm. Echt van gezinnetjes met kinderen tot aan Antifa, die daar in zwarte kleding stonden met een capuchon op, mondkapje voor. En dat geeft hem af en toch wel een beetje een onheimisch gevoel, bij zeggen. Maar ook de FNV was aanwezig bij de actie. Bas van Weegbergen van het Dagelijks Bestuur.
Nee, wij staan achter onze eigen woorden. Namelijk dat Nederland een inhoudelijk kabinet nodig heeft. Dat ervoor gaat zorgen dat onze sociale voorzieningen weer op peil worden gebracht. Dat iedereen een fatsoenlijk en leefbaar loon heeft. En de belastingen eerlijker worden. En we hebben grote zorgen of dat gaat komen met zo'n kabinet. Waar een partij in zit die er vooral op uit is om mensen uit elkaar te spelen. En wat wij nodig hebben in Nederland is solidariteit.
Veel gehoord tijdens de verkiezingscampagnes over bestaanszekerheid. Van links tot rechts is daarover gesproken. Het staat ook hoog geagendeerd. Wat dat betreft, waar de FNV voor strijdt, staat in ieder geval op de politieke agenda.
Het staat op de agenda en de vraag is wat wordt ermee gedaan als je nu ziet, bijvoorbeeld met zo'n thema als het eigen risico. Ja, wat zijn die woorden nou echt waard? En gaat de PVV daarop leveren of niet?
Nou, het is de FNV. Maar Leendert, ja, op de achtergrond hoorde ik de verzamelde hits van Sinterklaas volgens mij. Maar wat is de afdronk bij deze demonstratie? Dat was niet heel groot, hè, geloof ik.
Nee, het was uiteindelijk toch relatief klein. Het is altijd moeilijk om in te schatten hoe groot dan zo'n gezelschap is. Maar je schat in zo'n 300 man. En Wilders zei dus van, nou ja, walgelijk en levensgevaarlijk na de demonstratie, omdat het zo klein was, had er een foto van gezien, zei hij. Het is een mislukking geworden, enigszins euforisch. Nou moet ik ook zeggen dat ik zonder de tweet van Wilders zelf misschien daar wel niet gestaan had. Want juist doordat hij tweette dacht ik van, nou, laat ik eens kijken wie daar dan op afkomen en wat zij er dan van vinden. Maar de aftruk is toch, het was niet echt druk. En dat na een week waarin bekend werd dat er geregeerd zou gaan worden met de PVV. Ja.
Hoe gaat het nu verder met de formatie deze week, Leendert?
Ja, woensdag. Debat moeten we afwachten. Kim Putters, informateur, komt naar de Kamer. Hij mag zijn rapport toe gaan lichten. Alle partijen in de Tweede Kamer gaan met elkaar in debat. En dan moeten we van de grootste partij, dus van Geert Wilders, horen hoe nu verder gaat hij een nieuwe informateur benoemen. Ja. Ik verwacht nog niet dat er al een formateur gaat worden. Is dat Kim Putters of iemand anders? Kortom, Den Haag maakt zich nog helemaal klaar voor aanstaande woensdag. En daar hebben ze vandaag ook alle tijd voor, Bas. Want je gaat waarschijnlijk vragen, wat staat er verder op de agenda? Niks. Niet zoveel vandaag.
Heel fijn. Dankjewel. Politiek verslaggever Leendert Beekman.
Fijn hè, dat hij zo meedenkt.
Ja.
Nieuwe week, dus ook een nieuwe handelsweek. Beleggers die kijken eigenlijk alleen maar uit naar één man. En collega Jelle Maasbach vertelt wie dat is.
En er is eigenlijk maar één belangrijke gebeurtenis. En dat is de rentevergadering van de Fed. We weten wat ze gaan doen. De rente zal ongewijzigd blijven. Maar het gaat om de hints die Fed-baas Jerome Powell geeft. Hoeveel renteverlagingen heeft hij voor beleggers in petto? En vooral, wanneer is de eerste? Er werd gerekend op juni, maar nu consumenten- en producentenprijzen weer wat stijgen, is ook dat geen zekerheidje meer. Uit de VS ook nog bedrijven met de kwartaalcijfers, Nike en FedEx, en die beursgang van Reddit. Die vindt, als het goed is, donderdag plaats op Wall Street. De dag ervoor weten we tegen welke prijs dat online forum verhandeld gaat worden.
BNR Beurs, elke werkdag 6:30 live hier op de radio te horen. Als je op dat moment even niet live kunt luisteren omdat je druk bent met andere zaken, dan is er natuurlijk de BNR-app, kun je hem in terugluisteren. En anders doe je dat gewoon in je favoriete podcast-app.
En dan gaan we eens even kijken wat er allemaal in de kranten staat. In het FD, bedrijfsleven loopt in heel Europa tegen volle stroomnetten aan. Ja, we zijn niet de enige. Netbeheerders kunnen wind- en zonneparken niet aansluiten. Ondernemingen die willen elektrificeren, die belanden dus op noodgedwongen wachtlijsten, waardoor de verduurzaming van de Europese industrie in de knel komt. En uitwijken voor Nederlandse bedrijven, omdat ze elders wel elektra kunnen krijgen, is ook geen optie meer.
Ook in het FD, plastic recyclers kloppen aan bij kabinet om banen te redden. Bij recyclingbedrijven van kunststof staan banen op de tocht, omdat de vraag naar gebruikt plastic wegvalt, staat in een brief van de Vereniging Afvalbedrijven, waarin de branche het kabinet vraagt om wat hulp.
Ja, en dan zijn de gemeenten dit jaar bijna 10% duurder uit. Nou, dan weet je al wie de rekening gaat krijgen. De Nederlandse gemeente verwacht in 2024 gemiddeld bijna 10% duurder uit te komen dan in het afgelopen jaar, met een totaal aan de gemeentelijke lasten op 75 miljard.
In de Financiële Telegraaf dan. Nederland is een geweldige plek om talent aan te trekken. Wie zegt dat? Dat zegt Vitja Peters, topvrouw van de kersverse Nederlandse unicorn Data Snipper. Softwarebedrijf dat een investering van $100 miljoen heeft binnengesleept, daarmee een waarde van ruim 1 miljard heeft bereikt. En zij zegt, de toekomst ligt dan ook hier. Nou, dat is mooi.
Ja, en dan in de Telegraaf nog tenslotte. Bolsonaro wil de Braziliaanse verkiezingen kapen. Hebben twee van de hoogste militaire leiders van Brazilië verklaard tegenover de federale politie. Oud-president Jair Bolsonaro zou een plan hebben voorgelegd om aan de macht te blijven nadat hij de presidentsverkiezingen verloor. En daar zagen we eigenlijk een herhaling van zetten van datgene wat er in Amerika gebeurde bij de bestorming van het Capitool. Daar werd Brazilië even bestormd door aanhangers van Bolsonaro, die inmiddels in de bak zit. Nou, Michiel, we doen niet echt aan sport in deze show, nee. Tenzij het een financieel randje heeft. Is een randje van 4 miljoen euro wat jou betreft oké?
Ja,
dan gaat het ook nog over een echt randje. De Amerikaanse, de Amerikaanse golfer Austin Eckroat, die putte op de 11e hole tijdens de laatste ronde van de Players Championship in Florida zijn bal naar de hole. En die kwam razend dichtbij, maar hij balanceerde vervolgens precies op het randje van het gat.
Are you gonna hang or are you gonna drop down?
Which way the wind is blowing, Mike?
Yep, all right.
And then you get 10 seconds, so now you start counting.
Let's see, is it moving?
There's no way it's
going. Are you moving? Are you going?
Oh. It looks like it's leaning.
Oh, it has 10 seconds. Mark Duspavik, our rules analyst. Seduced, now it falls in.
Hij is erin. Alleen, de grote vraag is, ja, de regels zeggen namelijk dat de speler redelijke tijd krijgt om die hole te bereiken. En dan gaat de teller lopen. Binnen 10 seconden moet die bal dan in de hole vallen om de slag geldig te laten zijn. Maar de vreugde was van korte duur, want meneer Eckroat, ja, het duurt net een beetje langer.
Ja.
Uiteindelijk met loopje erbij 40 seconden. Ik heb hem iets ingeknipt, deze quote. Waardoor hij een extra slag op zijn scorekaart krijgt en zijn winst vorige maand tijdens het Cognizant Classic niet kon herhalen. Daarna ging het helemaal niet meer en sloot hij af met een teleurstellende ronde van 4 over par. En 4 miljoen prijzengeld, die kan hij niet bijschrijven.
Ook door het putje, 4 miljoen. En de bal wel in het putje, maar
ja, te laat. Het is wel door het putje.
Oi, oi, oi.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.